verstandigste is altijd ervan uit te gaan dat je de hoogste frequentie alleen varieert. Dus je zet dat wat op de downlink zit, bijvoorbeeld de ontvanger, die zet je vast. En dan ga je met de zender aan het schuiven, tenminste bij een mode B systeem. Het omgekeerde, als je 2 meter up en 70 down hebt, dan ga je juist de 70 downlink verschuiven. De hoogste frequentie moet je aanpassen, de laagste laat je gewoon staan. Ja, tenzij je natuurlijk weer moet afstemmen op het tegenstation, dan wordt het weer anders, want die gaat natuurlijk ook weer aan de haal. En zijn doppel shift voor hem is anders dan voor jou, dus dat is lekker gedoe. Maar goed, je kunt dat tegenwoordig allemaal mooi met computers automatiseren en zowel uplink als downlink automatisch laten afstemmen. Maar goed, dat is natuurlijk flauw, hè. Dat kun je later altijd nog doen. Hai. Goed, even kijken bij Bert, is KEHD al op. Klinkt apart, want meestal zit je toch helemaal volgeboekt met van alles en nog wat. Oké. Nou, eens even kijken of er nog anderen bij komen voor we beginnen bij Arnold Eerlof. Nee, dat is dan blijkbaar even. Goed, dan gaat niet anders bij Arnold Eerlof, Delta, Lima, Oscar en Veldhoven. Om te beginnen. AMSAT Noord-Amerika, die is dus bezig met de bouw van Fox 1, CubeSat. En dan zoeken ze daar natuurlijk weer een lanceermogelijkheid voor. En ja, ze proberen dus mee te liften met de NASA-lancering in het ELANA-project. Dus educatieve satellietlanceringen die de NASA dan gratis aanbiedt aan scholen, universiteiten en andere clubs en organisaties die iets doen aan educatieve zaken. Dus zorgen dat er iets gebeurt waardoor wetenschap en techniek en zo gestimuleerd worden bij jeugdigen in het algemeen. Nou ja, dus voor scholen en universiteiten is dat al redelijk duidelijk. Maar dan probeert AMSAT ook mee te liften door ook te zeggen van ja, onze amateursatellieten die doen dat ook. Hè. Die zijn ook bedoeld voor educatieve activiteiten en daar kun je heel veel nuttige dingen mee doen. Nou, dat is ook wel gebleken trouwens met ARESAT en zo, hè, die ook in scholen volop gebruikt is. En dan willen ze dat met Fox 1 ook proberen te regelen. En daarbij hebben ze volop steun van de ARRL en nog wat andere instituten, zoals Clay Center for Science and Technology en zo. Die hebben het ook ondersteund. En nou hebben ze dus een aanvraag ingediend bij NASA om met zo'n CubeSat-lancering dan mee te mogen liften en Fox 1 erbij te mogen stoppen. Nou, er zijn natuurlijk veel meer aanvragen, dus dat moet allemaal vergeleken worden en goedgekeurd worden en zo. Dus het is de vraag of het erbij zit. En als het de eerste keer niet is, dan misschien bij de volgende lancering. Dus misschien een kwestie van blijven proberen. Maar de eerste serie die nou bekeken en goedgekeurd moet gaan worden, daarvan is te verwachten dat dat zo rond 30 januari, oftewel morgen, besloten gaat worden. Dus bij AMSAT zitten ze nu helemaal in spanning. Wat gaat er morgen gebeuren? Wat gaat NASA zeggen? Dus ja, als ze aanbieden om die satelliet te lanceren, betekent dat ze alleen de kosten hebben van het bouwen van de satelliet, maar verder het integreren op de raket, hè, dus dat die past bij het hele spul en dat die vanaf die raket gelanceerd kan worden. En ook de lancering verder zelf, die wordt dan helemaal betaald door NASA. Dus dat scheelt gigantisch in de kosten, want die lanceringen zijn tegenwoordig echt niet meer te betalen. Dus het zou een mooie truc zijn. Dus afwachten wat er morgen uitkomt, hè. Goed, zoals al vorige keer vermeld, ARESAT 1 die had een heleboel uitzendingen met mededelingen in verschillende spraken. Met daarbij ook steeds een codewoord wat je dan moest zien op te pikken. En als je dat dan meldde, kreeg je een speciaal certificaat en dat soort dingen. Maar ja, die satelliet toch vergaan is, heeft Mike DK3WN al die meldingen die hij ontvangen heeft, allemaal verzameld en op zijn website gezet. Dus dan kun je het allemaal nalezen in de originele taal en de vertaling in het Engels. Met de volledige tekst van al die uitgesproken begroetingen en andere mededelingen die er toen uitgezonden zijn door die satellieten. Verder, ja, nog steeds zijn er allerlei activiteiten in AMSAT-kringen en ARRL en zo over de viering van 50 jaar amateursatellieten, hè, want 12 december 1961 was de lancering van de allereerste amateursatelliet, Oscar 1. En inmiddels alweer meer dan 50 jaar geleden. Er wordt nog steeds gevierd. En allerlei publicaties verschijnen daarover. Bij de ARL ook. Er is nou een artikel gepubliceerd van een Duitser. Die dat lang geleden gepubliceerd heeft in Funk Amateur, een Duitse blad. En dat artikel is nu in het Engels vertaald en via de ARL beschikbaar gesteld. En dat is best een aardig artikel waar alles in staat, hè, wat op dat moment van belang was en zo, alle achtergrondzaken. Dus dat is een artikel van DL2LUX van een tijd geleden. Nou, dat kun je dus teruglezen op de ARL-site. Nou goed, we hebben intussen weer een amateursatelliet bij. Het gaat maar door. Van de week is dus, zoals verwacht, gelanceerd Chibis-M, oftewel RS-39, Radio Sputnik 39. Vanaf een Progress, voor de eerste keer dat het op deze manier gebeurde. Progress die koppelde los op de 23e en op de 24e s'avonds laat, onze tijd eigenlijk 0 uur 18. Onze tijd dus op de 25e s'morgens. Is die satelliet toen gelanceerd in een baan vrijwel cirkelvormig op 500 kilometer hoogte. Dus 100 kilometer, ruim 100 kilometer hoger dan waar het Space Station zit. Hè. Kort na de lancering klapten de zonnepanelen en alles. Ja, die waren eigenlijk al beschikbaar. Begonnen dus de zenders te werken. Overigens staat op een site in Rusland een mooie video gemaakt vanuit de Progress. Camera aan de Progress, kon je mooi zien hoe die satelliet gelanceerd werd. En hoe die zo de eerste minuten wegdrifte en begon te roteren en te tuimelen en dat soort zaken. Dat kun je allemaal mooi zien. Nou, de twee zenders die zijn toen in bedrijf gekomen. Zender 1 op 435-315 en zender 2 op 435-215. Nou, ze waren niet daarna continu in bedrijf, maar zo af en toe de een, af en toe de ander, soms allebei. En meteen kon iedereen telemetrie gaan ontvangen. De telemetriegegevens waren al bekend. Intussen heeft Mike DK3WN een mooi programmaatje gemaakt om met behulp van die telemetriegegevens de zaak te decoderen. Dus dan kun je mooi zien wat de echte betekenis is van al die getallen en letters en zo die je zit ontvangen met CW. Kun je op de site van Mike downloaden. En zelf gaan gebruiken. En ja, sindsdien zijn een paar grondstations in Rusland volop bezig met RS-39. Om de satelliet helemaal onder controle te krijgen en te testen en zo. Aanvankelijk waren er nog wat kleine probleempjes. Dat hij een beetje onhandig bleef roteren wat niet de bedoeling was. De software voor de standregeling was aanvankelijk niet helemaal goed. Die moesten ze opnieuw doen en zo. Nou ja. Uiteindelijk hebben ze hem dus keurig gestabiliseerd. Hij heeft echt drieassige stabilisatie met een vliegwiel, hè, een momentwiel. En daardoor kunnen ze hem keurig in de goede stand brengen. Zodat de zonnepanelen steeds op de zon gericht blijven. Dat is inmiddels allemaal gelukt. Magnetometers werken. Dus ze hebben standbepaling en standregeling in de satelliet zitten. Werkt allemaal goed inmiddels. Na de eerste paar oplopen, toen alle zenders continu ingeschakeld waren en de standregeling nog niet goed was, was de batterijspanning wel even flink gezakt. Daar hebben ze ook tijdelijk de zenders maar even uitgezet om de batterij te sparen, dat die weer rustig kon opladen. Maar later, toen de zaak dus gestabiliseerd was met de zonnepanelen in de goede richting, was dat allemaal geen punt meer. En sindsdien ziet de telemetrie er helemaal goed uit. Gaat allemaal zoals het hoort, met alle spanningen, stromen en temperaturen in de range die je mag verwachten. Het zijn geen gekke dingen wat dat betreft. Nou, elke dag zijn de twee stations, eentje in Kaluga en de andere Krasnojarsk in Siberië, die zijn bezig met de satelliet. Ze schakelen de laatste tijd de satelliet vooral in als die boven Rusland komt. Dus de rest van de omloop is die dan vaak uitgeschakeld helemaal. Ja, daar zijn ze telemetrie aan het downloaden. Zowel CW als ook met hoge snelheid, 9600 baud. Fasemodulatie, datastream, om zoveel mogelijk telemetrie te krijgen. Aanvankelijk kon de satelliet gevolgd worden door gewoon de baanparameters van die Progress te gebruiken. Maar dat ging maar korte tijd goed, want een uur of zes later werd die Progress naar beneden gehaald en verbrandde die in de atmosfeer. Dus die is weg. Dus die parameters kun je niet meer gebruiken. Maar sindsdien zijn de nieuwe baanparameters van RS-39 zelf beschikbaar gekomen. En daarbij moet je kijken naar object 38051, oftewel 2011-062C, want hij is gekoppeld aan de Progress en die had dus dat nummer 2011-062A en nou dit is het dus, een object wat daarvan afkomt, dus 2011-062C. Ja, verder heet hij dus enerzijds wel Chibis-M en ook aan de andere kant RS-39. Zo zal hij dus bij amateurs bekend staan. En ja, er zijn volop websites beschikbaar in Rusland, zowel in Russisch als in het Engels. Er is ook een site waar je de tracking real-time kunt doen. Daar kun je zien dat hij op dit moment boven, wat is het, Sudan of het zuiden van Egypte zit, in noordoostelijke richting. Gaat hier richting Saudi-Arabië en dan zo naar Irak, Kaspische Zee en zo naar het noordoosten, naar China. Dus die omloop is nog buiten ons bereik, maar één, nou uiterlijk twee omlopen vanaf nu. Dan komt hij dus, zeg maar over 3 uur zeker, dan komt hij binnen ons bereik. Maar ja, helaas zijn de passages dus nu nog allemaal 's nachts en 's morgens heel vroeg. Maar dat schuift steeds naar voren toe, dus over een week of zo uiterlijk, dan komt hij 's avonds voorbij. Dan kunnen we hem dus wat makkelijker gaan volgen. Dat wordt dan wat prettig om ook de telemetrie op te pikken en door te sturen. Daar hebben ze een e-mailadres voor beschikbaar gesteld. amateur-rs39@chibis.cosmos.ru. En dan kun je dus je telemetrie die je ontvangen hebt naartoe sturen en andere rapporten. En dan krijg je er ook een speciale QSL-kaart voor. Nou, de satelliet is zo'n 1,2 meter bij 1 meter met alle zonnepanelen en antennes uitgeklapt. 40 kilo massa en er zit dus in hetzelfde baanvlak als een Space Station, dus 51,6 graden. Baanhelling, maar wel een stukje hogere, dus zo'n beetje bij 500 kilometer hoogte. En daar zal hij nog wel even blijven hangen, daar valt hij niet zo heel hard. Een heleboel experimenten aan boord voor röntgen- en gamma-stralingsmetingen van de vooral bliksemontladingen in de aardse atmosfeer. En van bovenaf alles in de gaten houden. Ook UV- en infraroddetectoren houden de zaak in de gaten. Een digitale fotocamera om foto's te maken van bliksemontladingen. Een radiospectrumanalyzer van 26 tot 48 MHz. En ook eentje van 0,1 tot 40 kHz, helemaal onder in de band. En ja, allerlei andere meetdingetjes en dat komt allemaal via de boordcomputer. En downlink naar beneden toe. Er moet ook een 2,2 gigahertz telemetrie downlink zitten. Met 1 megabit per seconde. En dan komt er heel wat naar beneden. Maar voor ons is het dus vooral de 70 centimeter downlink interessant. Kunnen we zelf ook meekijken wat er gebeurt in die satelliet. Dus die moet allerlei interessante zaken gaan ontdekken. Ja, dat is dat even. Goed, verder lopen de voorbereidingen voor de eerste lancering van de splinternieuwe raket van de ESA, de Vega-raket. Een kleiner model, dus niet die hele grote Ariane 5, waar ze dus de grote zware dingen mee lanceren. Maar nu hebben ze een kleinere, die bewust bedoeld is dus voor het kleine spul. Totaal iets van 1500 kilo moet die kunnen lanceren in een polaire cirkelvormige baan op zo'n 700 kilometer. Dat is zo'n beetje het maximale wat die moet kunnen halen. Na lagere banen kan die wel meer massa halen, tot wel 2500 kilo. Maar voor hogere banen wordt dat wat lastig. Nou, verder is dat dan bedoeld voor dus al kleinere satellieten, zoals ook onze CubeSats natuurlijk. Die zullen er veel mee gelanceerd gaan worden. En dit is de allereerste testlancering, dus dat, ja, dat is wel spannend. De raket is intussen helemaal getest, een complete lancering gesimuleerd op 13 januari. En dat was helemaal geslaagd, alles werkt, alles ziet er goed uit, dus ze hebben er goed vertrouwen in dat het wel gaat lukken. En ja, omdat het een eerste testlancering is, mochten een aantal satellieten meeliften, gratis. Dus dat was wel handig. Nou, dat betekent de hoofdpayload is dus een wetenschappelijke satelliet met een laserreflector systeem met allemaal laserreflectors voor metingen van de positie en zo van die satelliet, heel nauwkeurig. En verder Almasat, een wat grotere microsatelliet uit Italië, uit Turijn. En verder een handjevol CubeSats. Xat Cobeo uit Spanje, Universiteit van Vigo, die gaat een SDR-radiosysteem dus demonstreren. En het uitklappen van zonnepanelen gaan ze daarmee testen met die satelliet. Robusta uit de Universiteit van Montpellier 2 in Frankrijk, die gaat stralingsmetingen doen. Op de gevolgen die dat heeft op elektronica. Moderne elektronica, zoals we die natuurlijk veel gaan toepassen, ook in satellieten, want dat is allemaal redelijk gevoelig, hè? Veel gevoeliger dan die ouderwetse, veel grotere transistoren. Dan E-Star van de Universiteit van Turijn, die gaat drieassige standbepaling en standregeling uitproberen. Natuurlijk ook een belangrijk ding. Zeker als we later dus met voortstuwing gaan werken, dan moet je wel zeker weten dat de satelliet in de goede stand hangt, anders gaat dat niet werken. Dan Goliath van de Universiteit van Boekarest in Roemenië. Die heeft een digitale camera aan boord voor het fotograferen van de aarde, maar ook stralingsmetingen en micrometeorieten gaat die meten in die baan. PWSAT van de Technische Universiteit van Warschau, Polen, die gaat... heeft een amateurrelay aan boord, FM op 70 input en dubbelzijband op 2 meter downlink. En verder gaat hij aan het eind van zijn leven een systeem testen voor het afremmen en weer verbranden in de atmosfeer van de satelliet. En dan MASAT van de Universiteit van Technologie en Economie in Budapest in Hongarije, die gaat... ook allerlei moderne systemen voor satellieten testen, voedingen, zendontvangers, boordcomputers en dat soort dingen. En dan nog UniCubeSat van de Universiteit van Rome. Die gaat de dichtheid van de atmosfeer meten op die hoogte. En die heeft dus ook downlinks op 70 centimeter. Nou, dus een hele zwerm satellieten waar we dus mee te maken krijgen. Allemaal actief in de amateurbanden. En... ja, behalve natuurlijk die grote commerciële payload, of wetenschappelijke payload moet ik zeggen, die doet iets anders. Maar goed, voor de rest zullen we dus vanaf 9 februari, want dan is die lancering dus gepland, 9 februari, en dan krijgen we die hele zwermsatellieten in een baan om de aarde. Met de Vega, als het tenminste lukt, want het is natuurlijk een eerste testlancering en dat is altijd even afwachten. Ja, voor de Straight Key Night op de Oscars van 1 januari. Als iemand er nog aan meegedaan heeft, moet hij even opschieten om nog eventuele rapporten in te dienen. Bij ons zat erna, dan kunnen ze nog wat mee. Ja, dan is ook vorige week al duidelijk geworden, Sombandila zat, SO67 dus. Oscar 67 die, is volgens de hoofdgebruikers van de satelliet niet meer interessant, want... ja, er is iets kapot gegaan, een voeding bij de boordcomputer en weet ik veel, iets met een zonnestorm vorig jaar, in juni. En ja, sindsdien blijven ze ermee knoeien en die satelliet is niet meer goed te krijgen. Ze weten nu zeker dat hij onbruikbaar is geworden voor zijn hoofddoel en dat is het maken van foto's en video's van de aarde. Dus ja, de eigenaar, zeg maar, Sun Space in Zuid-Afrika, die heeft hem opgegeven. Die zeggen, we kunnen er niks meer mee laten zitten. Dus die zijn met andere projecten begonnen. Maar Dat wil nog niet zeggen dat die satelliet helemaal kapot is, dat hij helemaal niks meer doet, want hij zendt nog wel degelijk. Hij heeft nog steeds gewoon werkende zenders. En dus wordt er ook gezegd, eigenlijk is hij nog best goed voor zendamateurs, die kunnen er nog wel leuke dingen mee doen. Alleen het gekke is, daar hoor je dan verder niks meer over. En ook op de site van Amsat Zuid-Afrika, daar staat er niks over. Die zeggen, die satelliet is buiten bedrijf en niks meer. Het is een beetje vreemd, dus nou is het afwachten. Er zijn wat mensen aan het navragen in Zuid-Afrika van wat is nou het plan? Hè? Is hij nog beschikbaar voor amateurs? En zo ja, wat kunnen we dan nog? Hè? Kunnen we alleen maar een downlink ontvangen en verder niks? Of is hij ook nog op meer manieren zinnig te gebruiken? Dus de hoofdgebruiker kan wel zeggen dat het niet meer interessant is, maar voor ons kan het nog wel leuk zijn. Even afwachten. Inmiddels wordt daar wel gewerkt aan de opvolger, zonder Dilasat 2. Maar ja, dan moeten ze eerst een heleboel geld voor bij elkaar krijgen om een lancering te regelen en ook om dat ding te bouwen. En dat duurt dan nog wel 4 jaar om dat ding te ontwikkelen en te bouwen, dus het duurt nog wel even. Maar er komt dus een hele serie van dit soort satellieten, hebben ze bedacht. En die volgende moet een stuk beter en betrouwbaarder worden en ook wat groter. Dus er komen nog wel meer experimenten later. Even kijken. Ja, de FunCube in Engeland wordt dus verder aangewerkt voor de lancering later dit jaar. En dat wordt flink gepubliceerd op allerlei plaatsen. Electronics Weekly staat ook weer een artikel over FunCube in. Dus dat kun je daar ook nalezen. ARIS-activiteiten, ja, er is weer een teleconferentie geweest over de plannen voor de toekomst in het Space Station met ARIS-apparatuur. Nog niet echt veel bekend verder. Er is weer een ARIS-verbinding geweest op de 24e met Californië. En er staat er eentje op het programma voor de 4e februari met Polen. Dus dan 's middags, maar dat gaat ook weer via een telebridge in Californië, dus daar hebben wij niks aan. Dat is buiten ons bereik weer. Nou, Yuri UT-1FG, maritiem mobiel op zijn grote schip. Die is weer onderweg op de grote oceanen ergens, Atlantische Oceaan nu. En die zal zeer waarschijnlijk wel weer actief gaan worden op de amateursatellieten, want dat doet hij vaak en dat vindt hij wel aardig. Kijk, RS39 berichtjes, natuurlijk heel veel mensen die hem ontvangen hebben, telemetrie aan het bekijken zijn en dat soort zaken. Vooral op de site van TK3WN is dat wel handig op zijn SAT-blog. Daar kun je allerlei rapporten zien elke dag als hij hem ontvangen heeft. En zie je hoe dat zich ontwikkelt allemaal. Ja, de Keplers voor RS39 zijn dus beschikbaar. Als je even op de goede plek kijkt, dat is even onhandig in het begin. Maar ja, het is in ieder geval geen verwarring. Het is meteen duidelijk welke satelliet het is en zo. Dus daar kun je dan meteen mee gaan spelen. Maar CU-SAT, hadden we die al gehad? Nee, nog niet. CU-SAT 1 en 2, wat is eigenlijk een dubbele satelliet. Die is van Cornell University in Amerika. Die zit er ook aan te komen. En die zou gelanceerd moeten worden in het laatste kwartaal van dit jaar met SpaceX. Met een grote nieuwe raket. Commerciële club. Maar goed, dat schuift allemaal naar achteren. Dus of het eind dit jaar wordt, weet ik even niet. Maar dat is een redelijk grote satelliet. Geen CubeSat, maar groter. Totaal 45 kilo. Bestaande eigenlijk uit twee satellieten die aanvankelijk bij de lancering aan elkaar vastzitten. Maar die na de lancering losgekoppeld worden. Die gaan dan formatie vliegen. En die gaan met interferometrie de onderlinge afstand heel nauwkeurig meten. Dus dat lijkt een beetje op het idee wat nu bij de maan gebeurt. Hè, met die twee satellieten die rond de maan vliegen. Die moet 9600 baud packet op 70 gaan doen. 2 watt output. En elke satelliet heeft een 70 centimeter zender. De ene CU-SAT die zit op 437-405, de andere op 437-485. Maar ze hebben ook een onderlinge verbinding lopen tussen de twee satellieten, zodat ze elkaar in de gaten kunnen houden, zeg maar. En dat is op 437-305. Dus dat kunnen we natuurlijk ook meeluisteren. Ze hebben ook GPS daarbij om heel nauwkeurig te navigeren en zo. En dan gaat de ene satelliet de andere dus fotograferen. En andere metingen doen aan die andere satelliet en dat naar beneden sturen. Dan kan dat heel nauwkeurig geanalyseerd worden. En daarmee gaan ze eigenlijk eens oefenen hoe goed het mogelijk is om vanuit de ene satelliet een andere satelliet te bekijken en te fotograferen en te analyseren. Voor het geval dat er bijvoorbeeld iets mis is met zo'n andere satelliet. Dat je dus er in de buurt kunt gaan hangen en dan gaan kijken van nou, we gaan hem dus heel gedetailleerd analyseren en bekijken hoe dat allemaal werkt. Dat is het idee van dat project. Maar goed, dat is dus op z'n vroegst eind van het jaar te verwachten, die lancering. Eerst is het dus allemaal nog wachten op de komst van de grote groep op 9 februari. En later in het jaar dan de FunCube en UCube van de Engelsen en nog een aantal andere hele grote zwerm. Maar er komt nog wel meer. Dus we krijgen nog heel veel CubeSats en aanverwante kleinere satellieten. Goed, de status van wat er nu nog, of al actief is, zou ik maar zeggen. Oscar 7 blijft goed functioneren, afwisselend mode A en B. Verder gewoon actief Oscar 27, 29, 50 en 52. Doen het allemaal prima. Oscar 11 is sinds gisterenmiddag weer ingeschakeld. Die is dus weer bezig met een periode van 10 dagen in bedrijf op 145.826. Fast Track 1 en 2 volop bezig met telemetrie, downlink. Ook Oscar 68 alleen downlink. Oscar 64 ook. Space Station af en toe dus een ARS-verbinding. Maar verder eigenlijk alleen Packet op 145.825 in het Space Station volop te gebruiken. Verder in het Space Station gaat alles een gangetje. Ze zijn volop bezig met de normale werkzaamheden. En op de 16e februari gaan ze een ruimtewandeling maken vanuit het Russische deel van het Space Station. Dus dan krijgen we daar wat nieuwe activiteiten. Nou, ik denk dat dat zo'n beetje de dingetjes zijn van deze week. Nou, we gaan eens kijken hoe dat allemaal gegaan is bij André P en NLZ en de groep P aan Delta Lima Oscar.
Ja, ik weet niet of het wel was. Ik heb de 2 en de 9 en de 10.